Eigenlijk ga ik het een beetje anders doen dan anders. We zullen geen tekst lezen aan het begin. Ik zal hier en daar een tekst, een bijbeltekst inbouwen. En aan het eind dan zullen jullie zien verschijnen een aantal teksten over het lijden, over de pijn. Hoe? Ik begrijp niet. Het gaat niet. Het zou kunnen, maar dat zien we dan wel. Oké, een reden te meer om goed te luisteren. Er is een brief in het Nieuw Testament waar veel over gesproken wordt over het lijden. Weet u, zullen jullie soms welke brief dat is? Een brief van een van de apostelen. Juist, ja, hier zitten de theologen, hè. 1 Petrus. Ik denk dat er wel ongeveer een tiental keren iets gezegd wordt over het lijden, elk hoofdstuk. Zo. En dat is me de laatste tijd opgevallen. En aan het eind, dan zal ik verschillende van die teksten bijzonder onderlijnen. En dan met het accent op het lijden. Eerste gewoon inleiding, een beetje geschiedenis, misschien ook een beetje, als jullie het me niet kwalijk nemen, een beetje filosofie. Om een beetje het onderwerp te omlijnen. Hoe gaan wij om met lijden? Bepaalde mensen hebben het gemakkelijker dan anderen. Zijn er die onmiddellijk wegzakken in een depressie? Anderen kunnen daar gemakkelijker mee omgaan. Maar wanneer Petrus het heeft over het lijden, dan moet ik denken aan de conversatie die Jezus had met Petrus, helemaal aan het eind van het Johannesevangelie. Hè? Jullie kennen dat gedeelte wel, bij het meer van Galilea. En dan en dan vraagt Jezus hem verschillende keren, heb je me lief, heb je me lief, heb je me lief? Houd mijn schapen, zorg voor mijn, als een goede herder voor mijn schapen. En dan zegt Jezus tegen hem, Petrus, jij zult veel lijden. In je leven, in je bediening. En als je dan 1 Petrus leest, dan heb je daar de bevestiging van dat Petrus veel geleden heeft. Hij die altijd handje de voorste was, de Heer heeft hem ook een les moeten leren. Want soms kan de Heer ons een les leren juist door de pijn die we doorstaan moeten. En ik heb me de vraag gesteld, hoe hebben de mensen in het verleden eigenlijk en ook vandaag nog gedacht over het lijden? Als je de mensen vraagt, op de man af, op de vrouw af, van wat betekent het lijden voor jou? Welke betekenis, wat is de zin van het lijden? Hebt u die vraag nooit gesteld? Natuurlijk. Wat heeft het zin dat dat en dat gebeurt? In mijn leven, in het leven van mijn gezin. Waarom, Heer? En ik denk dat Petrus ook al die vraag gesteld heeft. En we weten allemaal dat Petrus de evangelieverkondiging met zijn dood heeft moeten betalen. We sterven natuurlijk allemaal, maar hij is op een verschrikkelijke wijze omgebracht. Hij is gekruisigd in Rome, net als zijn meester. En Petrus zal zich daar ook afgevraagd hebben, wat is de bedoeling van dit alles, Heer? Waarom ik en niet iemand anders? En hier zitten ook mensen met vragen. Ik hoef ze niet te noemen, u kent ze allemaal. Waarom dit, waarom dat? Ik heb een beetje opzoekingen gedaan en gekeken wat verschillende filosofen enzovoort dachten over de zin van het lijden. De zin van het lijden. En dan begin ik bij de grootste Romeinse filosoof, denker, Cicero. Cicero, het interesseert jullie toch wel, hè? Ja, om te zien wat anderen daarvan denken en vooral geleerde mensen. En ze hebben hem de vraag gesteld, wat denkt u van het lijden? Wat is het doel? Wat is de zin van het lijden? En hij kwam er eigenlijk niet uit, hij die zo'n grote redenaar was. En hij heeft alleen maar kunnen zeggen van, ik leer om te gaan met het lijden. Ik leer het, ik probeer het te doen, maar eigenlijk begrijp ik helemaal niet goed waarom de mensen moeten lijden. Hij zegt, eigenlijk de zin van het lijden is om te leren om te gaan met het lijden. Nou, als u dat mij vraagt, is dat gemakkelijk, dan zeg ik nee. Leren omgaan met lijden. Wij hebben meestal zo'n afwijkende houding tegenover alles wat met lijden te maken heeft. En dan zou ik zo de geschiedenis kunnen doorlopen. Hegel, Rousseau heeft ook wel interessante dingen gezegd over het lijden, over de zin van het lijden. Maar ik ben hier niet om een soort van etalage voor te stellen van alles wat deze mensen gezegd hebben. Zelfs Nietzsche heeft ook wel daarover gesproken. En hij was vooral boos op God. Iemand heeft mij een tijdje geleden aangesproken. Dat was toen ik nogmaals een keer Nietzsche gebruikte, die grote godlogenaar. En hij zei eigenlijk, was Nietzsche helemaal niet zo'n godlogenaar als wij dus dikwijls denken. Hij had alleen maar een afkeer van God gekregen. Een afkeer van God, waarom? Omdat hij twee zusters had. En die zusters, die waren altijd in het zwart gekleed. En die waren altijd zo triestig. En elke zondag, dan gingen ze naar de kerk. En dan dacht hij, als zij nou christenen zijn, als zij nou echt gelovige mensen zijn, maar waarom hebben ze dan geen glimlach op hun gelaat? En daar kon hij niet tegen en hij zei, ik moet niks van die God van jullie hebben. Wat zeggen de mensen als ze ons zien, als we naar de kerk gaan? Ja, ik vraag niet, God vraagt niet dat je huppelend de kerk hier binnenkomt. Dat mag. Maar we gaan tenslotte om een ontmoeting met de Heer te hebben en dat is toch een blijde gebeurtenis. Ik moest ook denken aan een van onze bekende denkers van deze tijd, Richard Dawkins, atheïst. Hij zegt, de zin van het lijden, zegt hij, of heeft hij gezegd, is dat het lijden zinloos is. Probeer niet om daar zin aan te geven, want het is niet, het lijden is meedogenloos. Het lijden heeft geen doel. Aanvaard, zegt hij ook nog, de wispelturigheid van het lot. Dat was ook de houding van de Stoïcijnen in de tijd van de Romeinen en de Grieken. Ja, en ik ga niet daarmee door, want u kunt zelf al die voorbeelden wel opzoeken. Maar als je de vraag aan een boeddhist stelt, van wat is eigenlijk voor jou de zin van het lijden? Weet je wat hij dan zal zeggen? De oorzaak van al het lijden is wat? Het verlangen. Iets wat je graag zou willen hebben. Wat je graag zou willen ontvangen. Het verlangen. En hij zegt, het enige wat wij kunnen doen, kent dat wel van de boeddhisten, is proberen om dat verlangen uit te doven. Als dat verlangen in je opkomt, doof het uit. Is dat een manier om te gaan met het lijden? Er is veel geschreven over de zin van het lijden. Maar de niet-gelovige mensen, dat past nog ergens geschreven, de niet-gelovige mensen, die hebben eigenlijk meer, ja, niet in geld of wat dan ook, maar meer steun aan hun geloof. En eigenlijk van alle godsdiensten, dat wil nog niet zeggen dat dit het enige antwoord is, Het christendom steekt ver uit boven alle andere godsdiensten. Absoluut. En dan gaan we daar niet over discussiëren, maar dat erkennen zij zelf. Wie heeft De Pest gelezen van Camus? Nee, interessant boek. Niet La Pest. Camus was een zeer groot godlogenaar. En toch heeft hij een keer gezegd, de enige manier om zin te ontdekken in het leven is door, hoe moet ik dat zeggen, door te erkennen, en dat zegt een godlogenaar, door te erkennen dat een God sterft voor de mensheid. Ik vond dat zo geweldig en ik dacht onmiddellijk aan het evangelie. Hij zegt, dat zou zin hebben. En dat is nu juist toch precies wat er gebeurd is. God is gestorven voor de mens. Daarom heeft ook pijn, heeft ook zin. We gaan straks even naar die lijst kijken en ik hoop dat u daar iets aan hebt, maar ik heb me dan ook de vraag gesteld, dat is eigenlijk een tweede punt. Waar, in welke context, in welke moeten wij dat lijden eigenlijk plaatsen? Wat heeft lijden te maken met zonde, met kwaad? Kunt u zich voorstellen dat ik de laatste dagen een beetje moe was? Ik was met al die vragen bezig en ik wilde dat allemaal op een rijtje krijgen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ontzettend door bemoedigd ben. En ik heb me ook zelf gevraagd, maar wat is nou het zin van het lijden voor mij? En twee dingen. In de eerste plaats, er is een almachtig God. Er is een God die leeft, dat gelooft u toch ook, hè? Hij is een God, hij is een almachtig God die de wereld geschapen heeft en die voor de mens gestorven is. Maar als ik nu een keer kijk naar de mens, wat ontdek ik dan? En dat is niet een gedachte die van mij komt, maar ik had er wel oren voor. De mens is aan de ene kant een zeer nobel wezen. Wij zijn nobel. Hè? Nobel, dat wil zeggen schitterend. En niet alleen misschien van uiterlijk, dat is ook prachtig. Maar de mens heeft iets wat hem ver doet uitsteken boven de dieren en de anderen. Maar aan de andere kant is de mens het meest afschuwelijke wezen wat hier rondloopt op aarde. De wreedheid van de mens kent geen grenzen. Aan de ene kant is de mens nobel. Aan de andere kant is die wreed. En je hoeft alleen maar te zien wat er gebeurt elke dag in het oosten. En niet alleen in het oosten, maar ook hier. De mens is wreed. De vraag is natuurlijk altijd van, hoe is de mens ontstaan? Maar ik denk dat we allemaal wel tot de conclusie gekomen zijn dat God er is. God is er en Hij heeft ons gemaakt. Maar nog een gedachte. Ik hoop dat je dat allemaal een beetje op een rijtje kunt zetten. En uiteindelijk tot een geweldige conclusie gaat komen. Dat voor een gelovige, voor een christen, het lijden zin heeft. Er zijn mensen geweest, en ook nog nu, die zeggen dat God goed is, Maar er zijn ook mensen die zeggen dat God kwaad is. Het, de personificatie van het kwaad. Ze stellen deze dingen naast elkaar en zeggen dan, God is aan de ene kant goed, maar God is aan de andere kant de personificatie van het kwaad. Dat is een verschrikkelijke gedachte. Dat er een God is die kwaad op ons is. En de Bijbel die geeft ons een andere boodschap. Want wat lezen we in de Bijbel? En hier hebben we het hart van het evangelie, broeders en zusters. Dat Jezus Christus, de God die mens werd, hij liet zich kruisigen. Ik ben blij dat Evert dat die tekst heeft voorgelezen uit Johannes 53. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurd is. En we kunnen daar nooit genoeg aan denken. En als je zelf, als je zelf soms ontmoedigd bent en het niet meer zo ziet zitten, denk dan aan dat kruis van Jezus Christus. Camus heeft het gezegd. Een God die zichzelf geeft, die zich laat doden door een mens, die is werkelijk God. Alleen dat offer, dat maakt ons vrij. Als hier mensen zijn die misschien nog niet zo lang het evangelie hebben leren kennen. Voor u heb ik maar één boodschap van de Bijbel en u hebt die waarschijnlijk wel gehoord al. Dat God zichzelf gaf voor uw zonde en voor mijn zonde. God is goed en God is kwaad. Er zijn de mensen die zeggen, die beweren, door een heel vernuftig proces van nadenken, God is de oorsprong van het kwaad. Dat wordt gezegd. God is de oorsprong van het kwaad. Een verschrikkelijke gedachte. Er spelen op dit moment een paar getuigenissen zo door mijn hoofd. Van mensen die ook het evangelie hebben leren kennen. Hele bijzondere mensen ook. Ik weet niet of jullie die uitzending zien van de evangelische omroep. Alhoewel het helemaal niet alleen mensen van de EO zijn die daarnaar kijken. Er zijn heel veel mensen. En dat is een programma waar wij, mijn vrouw en ik, graag naar kijken. Rail Away. Zijn er van jullie die dat bekijken? Rail Away, nee. Ja? De mooiste spoorlijnen ter wereld. Zo schitterend. Dan kom je naar heerlijke, prachtige landschappen. En er zijn vooral prachtige spoorlijnen in Zwitserland. Met al die tunnels en die valleien enzovoort. Een keer naar kijken. Het is niet alleen op de EO dat het getoond wordt, maar ook op andere zenders. Rail Away. En ik moet nog denken aan een van die lijnen waar die trein langs ging in Zwitserland, naar Davos, waar al die rijke zakenmensen samenkomen. En die man die heette Willem Holsbroek. Willem Holsbroek was een Nederlands, een schatrijk Nederlands zakenman. Maar zijn vrouw was zeer ernstig ziek. En dat gebeurde zoiets aan het begin van de 20e eeuw, geloof ik. En zijn vrouw moest naar een kuuroord in Zwitserland. Maar in die tijd was er nog geen trein die ging naar Davos, van dichtstbijzijnde plaats waar zij waren. En weet je wat hij toen gedaan heeft? Toen heeft hij heel een trein, een spoorlijn laten aanleggen op zijn kosten. Alleen maar om zijn vrouw te vervoeren. Stel je voor. En Willem Holsbroek, trouwens, trof me in het station van Davos, staat er een grote plaket met zijn beeltenis. Want hij heeft ontzettend veel gegeven, niet alleen voor die lijn naar Davos, maar ook naar andere plaatsen. En daar in het station van Davos, daar staat een plaquette en daar staat op de tekst uit Johannes 11. Jezus zegt, ik ben de... Wat staat er? Wat? Dat is Johannes 14, vers 6, Evert. Ik ben slecht. Daar staat, ik ben de opstanding en het leven, zegt Jezus. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En daarnaast schrijft hij een eigen tekst. En dat draag ik in mijn hart mee, want ik vind het zo prachtig. Zijn vrouw is heel lang ziek geweest en hij heeft daar natuurlijk ook veel moeite mee gehad. Maar Willem was een gelovig mens. Een zeer gelovig mens. En hij schreef, hij heeft laten schrijven op die muur, dat wanneer wij sterven, dat niet het einde is. Het ziek zijn, het dodelijk ziek zijn, dat is niet het einde. Ik vond dat zo prachtig. En er is een bekend Duits theoloog, u kent hem als ik zijn naam noem, zegt hij, ach ja, natuurlijk. Het is jammer dat Evelien er niet is. Nee, Evelien, ze is hier toch niet, hè? Of wel? Nee. Evelien is toch zo, hè? Die heeft veel op met een Duits theoloog, want ze heeft hier dikwijls citaten van hem aangehaald. Bonhoeffer. De man die in de nazi-tijd in opstand is gekomen tegen Hitler. Predikant. Zeer bekend geworden. Bonhoeffer. Bonhoeffer heeft zich verzet tegen Hitler en zijn rijk. Hij is in problemen gekomen. Want uiteindelijk is hij ter dood veroordeeld. En in van zijn boeken staat dat op het moment dat hij naar het schavot gebracht werd om vermoord te worden, kwam de man naar hem toe die hem veroordeeld had. En die zegt, ha, Bonhoeffer, kijk nu eens wat er van jouw geloof geworden is. Hoe ga je hiermee om? Dit is het einde, man. Dit is het einde. Weet je wat, Bonhoeffer keerde zich om. Hij kijkt die man aan en zegt, dit is het begin. Dit is het begin van een nieuw leven. Nog weer zo'n gelovig man. Maar nu ga ik... tijd gaat voort. Even vragen of we op het scherm kunnen tonen. En dan gaan we iets samen ontdekken uit het boek van Petrus. 1 Petrus. Hebt u een Bijbel bij? Nooit naar de kerk komen zonder Bijbel. Nooit. Hoor jullie het? Nooit. 1 Petrus. Dat kan ik niet zien. Dan moet ik me een beetje omkeren. Het is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden dat mijn aandacht daardoor getrokken werd. Namelijk dat Petrus, die uiteindelijk zijn leven gegeven heeft voor de Heer Jezus, dat hij zoveel over het lijden spreekt. 7 puntjes ga ik even snel doornemen en dan kunnen jullie verder mediteren. 1 Petrus, hoofdstuk 1, 1 Petrus 1 in het lijden. 1 Petrus 1 vers 3. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Bonhoeffer en vele anderen. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwerkelijke erfenis die in de hemel weggelegd is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid welke gereed ligt om geopenbaard te worden. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen. Eigenlijk staat hier niet verzoekingen, want dat heeft te maken met het kwaad. Andere vertalingen zeggen beproevingen. Er is een groot verschil tussen beproeving en verzoeking. De duivel verzoekt ons om het kwaad te doen, maar God kan ons beproeven om te zien of we aan hem trouw blijven. Verheugt u daarin ook, al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof bekend zou worden. Dat is nogal een pil. Hè? Verheugt u. Wees maar blij als je door de pijn moet gaan. Daar heb je bijzondere genade voor nodig. En dan zegt hij verder in vers 11. Nee, eigenlijk nog iets eerder. Er wordt gesproken over vuur dat ons kan beproeven, ons kan louteren. Door vuur beproefd wordt tot lof en heerlijkheid blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. En dan in vers 11 zegt hij nog, terwijl zij naspeurden, dus deze mensen, deze profeten, op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen bedoelde, toen hij getuigenis van hen aflegde. Maar ik wil de nadruk leggen op die twee woorden, dus verheugen en blijdschap, vreugde. Is dat zo moeilijk, Patricia, als je daar in zo'n land bent, hè, als je door van alles heen moet gaan, kun je je dan verheugen? Niet altijd. Ja. Zitten hier ook mensen met grote problemen, met veel verdriet. Ik zou ze niet durven vragen hoe ze die beproeving beleven. Maar ik denk ook niet dat er spontane reactie komt van, ja, ik verheug mij. Moeilijk, daar hebben we bijzondere genade voor nodig. 1 Petrus 1 vers 11, ik ga het nog een keer lezen. Terwijl zij naspeurden op welke en hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde, toen hij vooral vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. Ik denk dat als Camus dit aandachtig had gelezen en wist wat er gebeurd was, dat hij zijn ongeloof aan de kant had gezet. Want God in Jezus Christus heeft onze pijn gedragen. We gaan er zo makkelijk overheen. We zitten aan tafel met elkaar op vanmorgen niet voor het avondmaal. En nou ja, we ondergaan dat maar een beetje. Wat proeven wij van het lijden van Jezus Christus als we samen met elkaar het avondmaal vieren? Dan heb ik nog een derde tekst. En die is eigenlijk nog. Heb ik nog meer moeite mee. En toch staat het er. 1 Petrus 2 vers 19, we lopen gewoon de tekst even door. 1 Petrus 2 vers 19. Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte leidt. En dan staat er ook ergens dat wij geroepen zijn om te lijden. Zijn wij bereid om te lijden voor de zaak van Jezus Christus? En dat kan op een hele eenvoudige manier zijn. Als je op maandagmorgen in de trein zit en je hebt de gelegenheid om te getuigen van je geloof van Jezus Christus of tegenover je collega's, is dat een voorrecht? Dus dikwijls heel moeilijk. Wij zijn geroepen tot lijden. 1 Petrus 3 vers 14. 1 Petrus 3 vers 14. Je ziet op praktisch elk hoofdstuk wordt er wel over het lijden gesproken. 1 Petrus 3 vers 14. Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vrees niet voor hun dreiging en laat u niet verschrikken. Maar heilig de Christus in uw harten als Heer, altijd bereid tot verantwoording aan al wie rekenschap van u vraagt. Van de hoop die in u is, doch met zachtmoedigheid en vrezen en met een goed geweten. Lijden volgens de wil van God. Als we lijden, dan kan het ook de wil van God zijn. En denk maar aan al die mensen die in het oosten lijden, ook om de zaak van Christus. Het viel me op van de week, ik weet niet of mijn vrouw was die dat tegen mij zei, maar het zijn niet alleen daar dat er zoveel mensen tot geloof komen. Ik heb het jullie pas nog gezegd. In Afrika komen miljoenen moslims tot geloof in Jezus Christus. Miljoenen. Communisme in China. Er zijn op zondagmorgen, ik herhaal het en ik heb het al een keer gezegd hier. Er zitten op zondagmorgen in China meer mensen in de kerk dan alle mensen in de kerken van heel Europa. En dan hebben wij soms op zondagmorgen een beetje kiespijn. Moesten we ons niet schamen. En mijn vrouw las van de week, ik heb veel aan mijn vrouw hoor, die zegt me heel veel wijze dingen. En mannen, jullie reageren helemaal niet, hè? Zijn toch niet ingeslapen? Ik leer heel veel van mijn vrouw hoor. Dat is enorm. En zelfs hier in België worden veel moslims gedoopt. Laatst van een kerk in Genk, een BZ, 40 mensen geloof ik. Dat is een beetje overdreven. Ja, zo zit ik in elkaar. Huh? Ah, in Nederland, 40 moslims pas gedoopt. Geweldig. We zijn al bijna aan het eind van onze lijst. Dus telkens komt dat gedachte van het lijden weer voor. Beproeving, dus in navolging van Christus. Wij gaan geroepen tot lijden. Als christen moeten we lijden. En dan kom ik bij een prachtige tekst. Heel mooi, vooral als je hem leest in het NBV-vertaling. Daar staat hij heel mooi. 1 Petrus 5. Vers 7. Werpt al uw bekommernis op hem, al je pijn, al je zorgen, want hij zorgt voor u. En ik vond dat zo mooi, dan staat er in de NBV-vertaling, ik hoop dat ik het hier ergens heb opgeschreven, want hij ziet je zo graag, zoiets in die zin. God ziet je zo graag. Als u hier zit vanmorgen, en het is misschien de eerste keer dat u het evangelie echt begrijpt, Gods liefde voor u. Neem hem aan, hij is zo liefdevol voor u. Hij gaf zijn leven ook voor u. U ligt hem, hier heb ik het gevonden, u ligt hem na aan het hart. Oh, daar krijg ik kippenvel van. Hij ligt mij na aan het hart. En dan in dat laatste hoofdstuk is er dan ook nog een opmerking in verband met de tijd van het lijden. 1 Petrus 5 vers 10. Doch de God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn heerlijkheid. Hij zal u na een korte tijd van leiden, volmaken, bevestigen, sterken, grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Er komt een einde aan het lijden, broeders en zusters. En wij geloven dat het niet lang meer zal duren voordat Jezus zal wederkomen. Er komt een einde aan het lijden. En zo stopt Petrus het schrijven van zijn eerste brief. Er komt een einde aan. En laten we bidden dat het spoedig mag zijn. En dan heb ik nog twee dingen die ik eigenlijk aan jullie wil meegeven. In de eerste plaats, er staat een tekst in Romeinen, jullie kennen die wel, waarschijnlijk uit je hoofd. God zegt, alles werkt mede ten goede voor hem die hem lief hebben. Alles werkt mede ten goede. Iemand heeft eens gezegd, dat wil niet zeggen dat alles goed is, wat wij ondergaan. Het is niet allemaal goed, maar uiteindelijk werkt het mede ten goede. En ik hoop dat deze tekst ook verschillende van jullie mag bemoedigen. En ik zeg dikwijls tegen mezelf, wat er mij ook gebeurt, wat er mij overkomt, het werkt mij alles ten goede. En dan hebben we in het Oude Testament ook nog een tekst. En geen tijd om die te lezen, maar wanneer Jozef opnieuw zijn broers ontmoet. Hè, hij is naar Egypte gevoerd en hij heeft zoveel jaar in de gevangenis gezeten. Hij is mishandeld geweest enzovoort. En dan uiteindelijk dan komen die broers van Jozef, Oude Testament, Genesis 50, komen weer bij hem. En dan zegt hij tegen zijn broers, wat jullie mij hebben, want ze hadden hem in de put gegooid. En daar zodoende is hij in Egypte terechtgekomen. Hij zegt, vergeet dat niet, vrees niet. Vrees niet, want komt jullie allemaal ten goede. Komt jullie allemaal ten goede. Ik heb de hand van mijn vrouw nog niet gezien, maar ik ga toch stoppen. Ze zal me waarschuwen als ik moest stoppen. In verband met het lijden zou ik graag iets willen voorlezen wat ik deze week las in een boek. Een boek van Tim Keller, jullie kennen die schrijver waarschijnlijk wel, ook over het lijden. Tim Keller op bladzij 190, voor degenen die dat boek hebben, over het pijn en lijden. Een tekst was er diep doorgeroerd van een bekend Russisch schrijver, een romancier, Dostojevski. Allemaal van gehoord natuurlijk. Dostojevski, hij schreef dit. Niemand heeft het eigenlijk beter uitgedrukt dan hij. Hij schreef romans. Hij zegt, ik ben er als een kind van overtuigd dat het lijden eenmaal gelenigd zal worden en zal verdwijnen, evenals die hele onwaardige tragicomedie van de menselijke tegenstrijdigheden zal verdwijnen, als een jammerlijke luchtspiegeling, als een misselijk verzinsel van de futloze, als een atoom zo'n kleine menselijke geest. Dat tenslotte bij de wereldfinale, bij het einde der wereld, wanneer Christus komt, want daar doelt hij op, bij de wereldfinale, als de eeuwige, oh, je zou die woorden willen meenemen in je hart, als de eeuwige harmonie werkelijkheid wordt, en zich iets zo heerlijks en moois zal voordoen, dat het alle harten zal kunnen vervullen. Alle verontwaardiging zal stillen, alle menselijke wandaden zal afkopen en alle bloed dat zij onderling vergoten hebben zal stollen en dat zal reiken om niet alleen te vergeven, maar ook om de mens te rechtvaardigen. Dostojevski, prachtige woorden. Dat moet je 10 keer lezen, dan zie je echt pas hoe diep dit gaat. Broeders en zusters, Petrus en het lijden. Ik hoop dat we er een paar gedachten van meenemen, ook naar huis en En lees daarom 1 Petrus deze week. Dat is alleen maar een suggestie. God zegen, en zijn er nog vragen, dan ben ik graag bereid om met jullie te spreken. Dank jullie wel. Amen.